Geliefde gemeente, waar was de Heer Jezus? Waar was de Heer Jezus toen de discipelen zo ongerust waren? Toen ze heen en weer renden. Ze wisten niet hoe ze moesten jagen om ergens de Heer Jezus te vinden. Waar was de Heer Jezus al die tijd? Woorden vanmorgen, hij was bij zijn discipelen. Hij lette die tijd op hen. Hij had oog en hart voor hen, ook al zagen ze hem niet. Hij laat ze wel een poos wachten, dat wel. Maar niet iedereen hoeft even lang te wachten, voordat zij hem zien. Hij ziet hen altijd al. Maar ze komen zover dat zij ook Christus mogen zien. En sommigen moeten wachten tot de avond. Maar niet iedereen. En de eerste die Christus te zien krijgt is Maria Magdalena. Maria Magdalena, waarvan die woorden gelden die de Heer Jezus op een gegeven moment tegen Simon de Farizeeën zegt. Haar is veel vergeven. En daarom is ze veel lief gehad. Zij weet nog beter dan de anderen waar ze van verlost is. 7 duivelen hadden haar bezet gehouden. Allemaal waren ze weg. En in plaats van de duivelen was Christus daar gekomen. En zij, bij wie veel vergeven is en die van veel bevrijd is, die heeft veel lief gehad. Maar wie veel lief heeft, die kan ook diep verdrietig zijn. Hoe meer je lief hebt, hoe kwetsbaar je bent. In liefde kun je zo getroffen worden. En hier geldt, zij die het diepst lief had, die heeft ook de diepste smart, het grootste verdriet. Het zou misschien daarom zijn dat de Heer Jezus eerst haar opzocht. Zoals die ook eerst Simon Petrus opzocht. Voordat hij bij de andere discipelen kwam, kwam hij eerst bij Simon. Zou het misschien ook daarom zijn. Omdat zijn verdriet, zijn berouw, zijn nood groter nog was dan van de rest. In elk geval is het zo wat we net zongen. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uwe fles vergaard. Er is God niets onbekend. En als hij dat bij iemand laat zien, dan is het dan wel bij Maria. Waar we bij stilstaan. Johannes 20, de versen 11 tot en met 18. Dus net als vanmorgen behandelen we min of meer het hele gedeelte. Johannes 20, de versen 11 tot en met 18. Onder dit gedeelte en boven de preek staat: Jezus ontmoet Maria Magdalena. 3 gedachten. Zij mist Jezus. Zij hoort Jezus. En zij ziet Jezus. Jezus ontmoet Maria Magdalena. Zij mist Jezus. Zij hoort Jezus. En zij ziet Jezus. Als eerste, zij mist Jezus. Maria was 's morgens vroeg naar het graf gegaan om daar samen met een aantal andere vrouwen nog voor het lichaam van de Heer Jezus te zorgen. Maar toen ze nog maar op een afstand dat graf zag, toen ze zag dat die steen van het graf weg was, toen wist ze niet hoe gauw ze weer terug moest gaan. Want er was 1 gedachte die haar bezette. Ze hebben Jezus weggenomen. En waar is die nu? Ze rende naar Jeruzalem. En toen ze daar Peter en Johannes gewaarschuwd had, toen ging ze weer terug. Nee, ze kon niet zo snel als Peter en Johannes. Maar de drang van haar hart ging weer terug naar het graf. Ook al wist ze niet waar Jezus was. Dat graf was wel de plaats die het dichtst bij hem was. Zoals er zijn die een geliefde verloren hebben. En het lichaam is nooit meer teruggevonden. In zee verdwenen. En nu staat er alleen nog een naam op het monument. Geen graf om te bezoeken waar hij begraven is. Alleen een naam op monument. En dat is dan toch de plek die het dichtbij is. En zoiets is het voor Maria geweest. Al was dan Jezus niet in het graf. Dat is toch de plek die het dichtbij was. Die spreekt van die Jezus die ze kwijtgeraakt is. En daarom gaat ze terug naar het graf. Maar dan staat ze nog met diezelfde onrust. Vanmorgen hebben we dat aangewezen. Hoe dat gedeelte vers 1 tot en met 10. Hoe daar zo steeds die woorden staan van lopen, gaan, rennen, komen. Er zit zoveel vaart in, zoveel haast, zoveel onrust. Maar dat zit ook in Maria. Ook als ze daar bij het graf is. Moet er maar eens kijken, we horen dat nog wel, maar ze heeft iets gezegd, ze heeft nog amper gezegd en ze draait zich alweer om. En heeft ze daar nog maar amper iets gezegd en ze draait alweer om. De onrust bezet haar hart en die onrust komt pas tot rust als zij ziet op Christus. En zo is het altijd, onrustig is ons hart totdat het rust vindt in God. Tegelijk is het ook zo. Maria is hier niet meer aan het rennen. Toen die discipelen nog aan het rennen waren. Dat was niet het moment waarop de Heer hen opzocht. Maar nu als Maria daar staat bij het graf. Dat is het moment waarop de Heer komt. En straks de discipelen. Als ze daar zitten bij elkaar in die zaal. Dat is het moment waarop Christus komt. Er zit toch wel iets in wat die psalm ook zegt. Doch gij... Mijn ziel, zwijg Gode. De onrust kan zo groot zijn. De gejaagdheid kan zo groot zijn dat je altijd de God voorbij ziet. Er kan de onrust zijn vanwege verdriet en zo. Maar het kan ook de onrust zijn vanwege alle drukte. Ik geloof dat in onze tijd een van de grootste trucs is van de duivel. Die maakt ons gejaagd. Altijd maar rennen, altijd overal achteraan rennen, altijd druk zijn in ons hoofd, altijd de volle agenda. En dat is meestal niet waar de Heer ons nu op zoekt. Maar daar waar we tot stilstand komen. En ook het onrustige hart, dat hart dat toch nog zo onrustig blijft, dat alleen maar rust kan vinden in de Heer. Dat we dat hart toch als het ware neerleggen voor de Heer. Heere, maak nou mijn onrustige hart rustig in uzelf. Goed, zo staat daar Maria. Terug naar het graf. Vanwege die onrust die haar dringt. Het is bij Maria die onrust van het gemis. Ze moest Jezus missen, maar ze kon hem niet missen. Kon de Heer Jezus niet missen. Ze zei eigenlijk, ja, als ik de Heer Jezus niet heb, als Hij gestorven is, als die weg is, wat heb ik dan nog? Psalm 27 zingt dat. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En Maria die heeft het gevoel dat ze erin vergaat, als ze erin omkomt. En hebben wij dan nog wat anders? Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Nou ja, als ik dat niet heb, dan heb ik nog wel iets anders. Als ik het bij God niet vinden kan, dan zoek ik het wel in de wereld. Als ik bij de Heer Jezus niet vinden kan, dan probeer ik zelf nog wel wat. Als ik niet weet of ik in de hemel komen mag, dan probeer ik maar hier op aarde het een beetje leuk te maken. Of zegt u het mee? Nee. Nee. Ik kan niet leven als ik Christus missen moet. Ik zou vergaan. En dan? Uiteindelijk is het waar. Of we het nou voelen of niet, uiteindelijk geldt het voor iedereen. Als wij Gods gunst en hulp moeten missen, dan zijn we verloren. Als we dat maar weten... Ja, en als je het dan weet, als je daarmee maar de goede kant op gaat. Maar niet ervoor weglopen. En de Heere zegt, als het nou zo is, dat je hart zo onrustig is, dat je mij mist, zoek het dan bij mij. Er zijn zoveel mensen zoekende, maar ze zoeken niet echt. Ze zijn er buiten de kerk. Ik weet eigenlijk nog niet precies. Ja, misschien, soms denk ik er wel over of God bestaat. Soms denk ik er wel over dat ik God, ja, zou moeten kennen. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed. Ik ben nog een beetje zoekende. Maar intussen niet echt, niet gericht zoeken. Intussen gewoon nog een beetje voorthobbelen. Af en toe weer er een beetje aan denken. Ja misschien is toch God er wel. Misschien mag ik er wat mee. En dan toch maar weer verder. Maar zo zit u misschien ook wel in de kerk. God missen, God kwijt. En soms komt het zo op je aan. En soms denk je, oh, als ik maar wist hoe ik bekeerd kon worden. Als ik maar wist hoe ik zeker kon zijn van de zaligheid. Dat grijp je af en toe aan. Maar dan ga je maar weer verder. En je zegt, ja, ik ben nog zoekende. Ik ben nog niet zeker. Maar je leeft alsof je het wel zeker weet. Alsof je gewoon verder kunt. Wat is dan goed om te doen wat Maria doet? Zij mist de Heer Jezus. En ze gaat naar de plek die haar het meest aan de Heer herinnert. Ook al is het nog, hij zou kunnen zeggen, kortzichtig. En denk even aan vers 9. Zij wisten nog de schriften niet, waar het vanmorgen ook over had. Het is kortzichtig. Ze had beter kunnen weten. Maar hij zou kunnen zeggen, in haar verdriet is dit toch de beste plaats. En in uw verdriet, of in uw nood, of in uw vragen. Zoekt u het dan op die plek. Waar u als het ware het dichtst bij God bent. Of die plek misschien. Waarvan u zegt, daar heb ik nou wel eens iets van God gekregen. Daar heeft God wel eens, als het ware, een trek aan mijn hart gegeven. Daar heeft de Heer wel eens heel duidelijk iets van zich laten merken. Dan ga ik daarna terug, Heere, laat toch opnieuw van u merken, laat meer van u merken. Maar er staat nu Maria, bij het graf. Wat doet ze? Niks. Wat moet ze doen? Ze heeft alleen maar tranen. Alleen maar verdriet. Ze weet niet waar ze het zoeken moet. Ze weet niet wat ze nog doen moet. Ze weet niet wat er nog hoop kan geven. Ja, één ding. Als dan in elk geval het lichaam van Jezus maar terugkomt. Maar er is geen hoop op dat dat gebeurt. Wie kan haar daarin helpen? Het is alleen maar verdriet. Bitterheid. Hopeloosheid. En het is tegelijk wel een verdriet waar een bepaalde zoetheid in zit. Omdat het verdriet was over iets kostbaars. Zij weent hier niet om aardse pijn. Ze weent hier niet om aardse eenzaamheid. Ze weent hier niet omdat ze geld verloren is. Haar verdriet is een geestelijk verdriet. Het is het verdriet waar Paulus later van spreekt. In 2 Korinthe 7. Het is wel een beetje op een andere manier. De achtergrond is anders. Maar toch is de zaak hetzelfde. Maar Paulus zegt. De droefheid naar God. De droefheid die past bij God. De droefheid die te maken heeft met dat God belangrijk wordt in je leven. Dat verdriet is echt verdriet en toch zit er zoetheid in. Omdat je in je hart merkt. Nu heb ik iets gevonden, nu heb ik iets in mijn leven wat echt wezenlijk is. Je kunt verdriet hebben om nog zoveel. Maar als je geen verdriet hebt naar God toe, dan is al het verdriet nog, zeg maar, oppervlakkig. Dan blijft al je verdriet nog steken in dit aardse. Herkent u dat ook geestelijk verdriet? En dat kan om verschillende redenen zijn. Verdriet vanwege je zonde. verdriet omdat het je zo aangrijpt. We hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van heils vooraf gegaan. Dat het je naar de keel vliegt. Dat je denkt, ik heb niet geleefd zoals ik moest leven. Ik heb God in zijn gezicht geslagen. En dat kan ik niet meer zelf goed maken. Dat kan ik niet meer goed praten. Verdriet. Misschien over uw ongeloof. Als je de zonde voelt en de verwijdering van God, dat je denkt, als ik dan maar geloven kon. Als ik maar dat woord en de belofte van God geloven kon. Als ik maar zeker was van de beloften. Als ik maar zeker was van het werk van Christus. Maar er is zoveel ongeloof, zoveel twijfel, zoveel onzekerheid, zoveel heen en weer. Je wordt verdrietig over jezelf, omdat je zegt, waarom is mijn hart nu zo? Waarom kan ik niet zien op Jezus? Waarom kan ik me aan hem niet vasthouden? Het verdriet kan daarom zijn. Dan zit je denken dicht bij Maria Magdalena. Maar het heeft allemaal met elkaar te maken. Omdat je hem zo mist. Dat je denkt, als hij nou eens wat dichterbij was. Oh, ik houd me wel vast aan het woord. En ik kan soms echt geloven wat er staat, maar ik voel er dan zo weinig van. Het lijkt alsof dat woord dood is. Alsof er geen levende God als het ware in zit. Alsof het venster naar de hemel dicht is. Dat God die in de hemel is gezegd heeft, ik trek me terug. Ik geef je alleen het woord nog en verder niet. Zoiets. Het gemis. Heren, waar bent u? Waar is uw vertroosting? Waar is de volheid van uw liefde? Waar is die verzekering? Zoals we vanmorgen zongen, de lieflijkheid van het zalig hemelleven. Die eeuwiglijk God rechterhand zal geven. Wat doet u daarmee als Maria? Dus de eerste vraag is, hebt u ook geestelijk verdriet? Verdriet dat te maken heeft met de scheiding van God. Dat is de eerste vraag. Maar dan de tweede vraag. Is dan ook een verdriet wat u naar God toebrengt? Dan zegt de Heer, nou kent u mijn hart, u kent het verdriet. En ik kan nergens anders om troost naartoe dan naar u toe. Ook dan. Als je God niet kunt zien, als je God mist. En als je denkt, ik kan het amper geloven. Dat je toch zegt, ik weet maar één kant op. Er is er maar één. Die mij dat geloof kan geven. Die mij de vastheid kan geven. Er is er maar één. Die mij de vertroosting kan geven. Ik kan mezelf niet aanpraten. We kunnen elkaar niet aanpraten. Maar alleen. Uw vertroostingen. Die kunnen mij verblijden. Maria bij het graf. Ze is met haar verdriet naar dat graf gegaan. En dan staat ze daar een poosje buiten, maar dan gaat ze toch naar binnen. Nog dichter, bij die plaats waar Jezus was. Waar ze eerst eigenlijk haast niet durfde komen, dan gaat ze toch naartoe. Want wie weet wat ze daar nog kan vinden, wat aan hem herinnert. Of wie weet hoe ze daar nog hulp of wat dan ook kan treffen. Als Maria daar naar binnen stapt, dan is daar een engel. Twee engelen. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? En Maria, in haar tranen, heeft niet eens in de gaten dat het een engel is. Voor haar is het een mens. Tegelijk is het mooi. Dat kun je voorstellen dat Maria ook nog wel wat goeds gedaan heeft. Dat er iemand is die naar haar vraagt. Als het verdriet opkropt. Wat is soms goed als er iemand is die aan je vraagt, joh, wat is er dan? Als je het uiten kunt. Het is eigenlijk maar een beetje een zijspoor, maar ik wil het toch wel noemen. Wat is toch goed als we dat naar elkaar toe doen, hè? Als wij de tranen van een ander zien. En soms zie je niet letterlijk tranen, er zijn mensen die hebben moeite met emoties tonen. En echt niet iedereen toont het in de vorm van tranen. Maar dan zitten er wel tranen achter. En ziet u die van elkaar? Of je eigen man of vrouw. Vrienden of vriendinnen. Eigenlijk ben je ook alleen maar echt vriend en vriendin als je de tranen van elkaar ziet. Als gemeenteleden onderling. En dan vragen, joh, wat is er? Wat weent gij? Waar zit je mee? Waar heb je het moeilijk mee dan? Als wij zongen, mijn tranen hebt geen nieuwe fles vergaard. Als dat nu is wie God is. En je verlangt God toe te boren, kan toch niet missen? Of je krijgt er ook oog voor. Als God een God is die oog heeft voor het verdriet, dan kunnen christenen geen mensen zijn die zich om het verdriet niet bekommeren. Dan kan de gemeente niet een plaats zijn waar we allemaal maar langs elkaar heen leven. Hebben we oog voor elkaar. En hebben we een woord voor elkaar. En soms alleen maar een vraag. En van de engelen lezen we na niet eens dat ze wat zeggen. En bij de andere vrouwen in de andere evangelie lezen we dat wel, dat de engelen daar antwoord op geven. Maar hier blijft het eigenlijk bij een vraag. Maar alleen die vraag is al waardevol. En soms zelfs meer waard dan een antwoord. Het is als wij een vraag stellen en die ander zegt waar die mee zit. Dat we dan verder maar helemaal niet met een antwoord erin komen. Maar er zijn. En verlangen. Om iets te laten zien van Psalm 25 van God zegt. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Dat was de eerste. In de tweede plaats. Maria hoort Jezus. In dit gedeelte kun je er iets van zien. Haar ogen doen het haast niet. Wat nog een beetje open staat is haar oren. Dat zien we al daaraan dat Maria een engel ziet. En de discipelen, Johannes en Petrus, daar lezen we niet van de engel. Waarom dat is weet ik niet. Maar die hebben wel beter gekeken. Want het gaat over die doeken. Ze zien heel nauwkeurig die doeken liggen. Die lijkwaden. En die zweedoek van het hoofd. Dat hebben Peter en Johannes nauwkeurig gezien. En Maria die ziet daar niks van. Het enige wat ze in de gaten heeft is die engel. En hoe komt het dat ze die engel in de gaten heeft? Dat die engel tot haar spreekt. En Maria's ogen die doen het bijna niet. Maar haar oren zijn nog wel open. Ze hoort nog wel. Ze heeft de engel gehoord. En tegelijk ook, ze kon er ook niks mee. Ze heeft haar woord gedaan en ze draait zich weer om. Hè? Dan zie je die rusteloosheid van Maria. Ze draait zich weer om. En ze zou het graf weer uitlopen. En dan ziet ze daar buiten het graf toch iemand. Maar ze ziet hem helemaal niet duidelijk. Daar staat Jezus. En Maria denkt dat het de hovenier is. De tuinman. Zich sowieso wel een mooie lijn, hè? Dat de Heer Jezus hier aangezien wordt voor de hovenier. En waarom? Nou, Adam en Eva die zijn in een hof gebracht. Die hof die God zelf gemaakt had. Dus God was inderdaad een hovenier als schepper. En dan zie je hier dat Maria zich nog niet zo heel veel vergist. En tegelijk, als ze beter gekeken had, dan had ze het wel gezien. Want Jezus, vanmorgen wees een van de ouderlingen erop. Welke kleding had Jezus eigenlijk aan? Hij had niet zijn grafkleding aan, die lag in het graf. Had hij dan zijn oude kleren aan? Nee, ook niet, want die waren verkocht of uitgedeeld, weggedobbeld. Wat voor kleren heeft de Heer Jezus aan? Nieuwe kleding, hemelse kleding, de kleding van zijn heerlijkheid. Als ze goed gekeken had, dan had ze gezien, deze Jezus is geen werkman. Deze Jezus hoort bij de hemel, maar ze kijkt niet goed. Maar ze ziet wel een mens. En een mens heeft ze nodig. In verdriet, geldt eigenlijk altijd wel, in verdriet heb je mensen nodig. Maar zeker in dit verdriet. Ze heeft iemand nodig die haar de weg kan wijzen. Want nog steeds zit er met die ene vraag. Ik wil weten waar het lichaam van Jezus is. En dan Jezus spreekt haar aan. Vrouw, wat weent gij? Hij zegt hetzelfde als de engelen. Vrouw, wat weent gij? Want hij ziet tranen. Maar hij kijkt verder. Ze zegt meer dan de engelen. Of Jezus zegt meer dan de engelen. Hij stelt er een vraag bij. Wie zoekt gij? Hij kijkt nog verder achter die tranen. En hij ziet het hart. Hij weet dat zij iemand zoekt. En daarin zien we zijn goddelijkheid en zijn diepe bewogenheid. Deze woorden, die zijn in feite nog de vraag van Christus. Zoals daar het was, toen Maria dacht dat haar hovenier stond, toen Jezus tot haar sprak, wist hij het altijd. Hij spreekt eerst. En hij spreekt haar doorzoekend. Hij vraagt naar ons hart. Dat Jezus hier die vraag stelt, is omdat hij het antwoord al weet. Hij kent ons uit. Maar hij stelt ons wel de vraag. Omdat hij dat naar boven wil hebben. Dat we het zelf onder ogen zien. Dat we het uitspreken. Zoals Psalm 62 het zegt. Stort voor hem uit uw ganse hart. Hij stelt u die vraag. Niet omdat hij nog geen idee heeft. Maar juist omdat hij het weet. Want hij zegt. Er is geen betere plek om de nood van je hart te uiten als bij mij. Stort voor hem uit uw ganse hart. Het is tegelijk dan ook wel een ontdekkende vraag. Kijk, Maria, toen zij de vraag kreeg, wie zoekt gij? Toen kon ze een antwoord geven wat, om zo te zeggen, wat hem beviel. Hebben wij dat nu ook? Als de Heer het ons vraagt, dan dat doet hij. Als hij de vraag stelt, wie zoekt u? Wat zoekt u? Wat komt er dan bij jou naar boven? Het is een liefdevolle vraag. Hij zegt, ik weet wel wat er in de omgaat. Maar het is ook een ontdekkende vraag. Hij zegt, weet jij het ook? Wil je onder ogen zien wat er in je hart leeft? Ja, ik zit toch in de kerk. Dus ja, naar de kerk ga je toch om het woord van God te horen. Ja, dat is de buitenkant. En dat is goed. Het is goed dat je in de kerk zit. Dat is de plek waar God tegen je spreekt. Maar nu prikt God door die buitenkant heen. Hij zegt, ik ben er niet tevreden mee dat je met je lichaam in de kerk zit. Dat je met je lichaam naar mij toegegaan bent. Maar je ziel, je hart. Wie zoek jij? Waar leef jij voor? Ja, ik vind eigenlijk het geloof wel belangrijk. Is dat zo? Waar kun je het aan merken? Wat is de drang in je leven? Wat is wat voor jou het allerzwaarste weegt? Wat is waar je aan denkt als het gaat over de toekomst? Volgend jaar of ooit? Wat bepaalt je agenda? Wat bepaalt hoe je omgaat met je geld? Wie zoekt gij? Maria die hoort de vraag. En haar hart gaat wel open. Ze zegt hier al meer dan tegen de engel. Bij de engel zei ze alleen waar ze mee zat. Wat haar verdriet was. Nu geeft ze ook antwoord op deze vraag. Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Waarmee ze zegt, ik zoek Jezus. Ik zoek het lichaam van Jezus. Ze heeft het gehoord. En tegelijk heeft ze het ook maar half gehoord. Ze heeft wel de vraag gehoord. Maar ze heeft niet gehoord wie de vraag stelt. Misschien hebt u dat ook wel vaak. Als je in de kerk zit, je hoort de vraag. Je kunt een groot deel van de preek onthouden. Je geeft er van binnen antwoord op. En toch. Je hebt niet in de gaten, echt in de gaten wie de vraag stelt. Het antwoord dat je geeft is een antwoord alsof een mens die vraag stelt. Alsof je het met mensen moet doen. Je hebt niet in de gaten dat het de Heere is die tegen je spreekt. Dus je hoort het wel met je oren, je hoort het wel met je verstand, maar niet met je hart. Of, dat is het volgende punt, je zou kunnen zeggen, je ziet het niet. Je ziet niet de Heere erachter. Denk daar eens over na. Als je nou een vraag krijgt, een vraag vanaf de preekstoel, een vraag vanuit de Bijbel, een vraag vanuit een dagboek, een vraag vanuit een ander boek. Je krijgt een vraag. En je voelt, ik moet er antwoord op geven. Je leest er niet meer overheen, maar je geeft er antwoord op. Wat zou het nou uitmaken? Als je voelt dat het God is die de vraag stelt. Niet maar een mens, niet maar een boek, maar dat de Heer zelf die vraag stelt. Wat maakt het nou voor verschil? Nou, in de eerste plaats zul je er eerlijker onder worden. We zijn zo geneigd niet alleen om voor anderen ons mooie voor te doen, maar zelfs voor onszelf. Altijd proberen een beetje begrip te hebben voor onszelf. Een beetje verstoppertje te spelen, ook voor onszelf. Maar als je nou voelt, is de Heer die de vraag stelt, dan kun je geen verstoppertje meer spelen. Maar dat is nog iets anders toch. Als nu de Heer heel persoonlijk naar je hart gaat vragen. Als de Heer heel persoonlijk gaat aanwijzen wat er leeft in je ziel. Dan is het antwoord er al. Als de Heer tot je komt. Wat ben je dan dicht bij de zaligheid? God die je hart kent. Is ook de God die je hart vernieuwt. God die de vraag stelt. Is God die het antwoord heeft. Ja, die het antwoord heeft. Is. Waar gaat het dan om? Ik zou zeggen dat je aan die vraagsteller gewonnen geeft. Als de Heere vraagt, wie zoekt gij? Dat je gaat inzien, Heere, bent u er al? Ik zocht u. En ik had niet in de gaten zo dichtbij was. O Heer, er is maar één ding waar ik mee gelukkig kan worden. En ik dacht dat ik het nooit kon vinden. Maar als ik nu echt hoor dat u spreekt. Als ik weet, als ik erachter mag komen dat het hele woord een levend woord is van een levende God. Dat u alle dingen van mijn ziel weet. Dan is het niet meer ver. Dan hoef ik niet meer stad en land af te reizen om het te vinden. Dan hoef ik niet op mijn knieën te gaan kruipen. De trap op of de berg op. Om verder te komen in het geestelijke. Maar u komt bij mij. Meer heb ik niet nodig. Wie zoekt gij? Als jou horen wie de vraag stelt, dan ga je die vraag omdraaien. Heere, zoekt u mij? Zoekt u mij? Zo is het toch. Het is God die het verlorene zoekt. Het is Christus die van zichzelf zegt, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken. Dat verloren was. Hoort u dat in zijn stem? En zijn tweede, als laatste, ze ziet Jezus. Ze was er zo dichtbij. En ze had er niet in de gaten. Totdat. Waarom had ze het niet in de gaten? Nou, er is één ding dat de tekst zegt. In vers 16, daar zijn we nu. Daar staat, zij zich omkeerde. Dus ze was inmiddels weer afgekeerd. En ze was eerst in het graf geweest, was ze naar buiten gelopen, had ze Jezus gezien. Maar terwijl hij nog tegen haar aan het praten was, keek zij alweer een andere kant op. En is dat eigenlijk niet tekenend voor het ongeloof? En ook al voor die vertwijfeling. Aan de ene kant vraag je naar God en heb je God nodig. Aan de andere kant kijk je zo weer bij hem weg. Aan de ene kant zeg je, Heer, ik zoek u. Aan de andere kant zoek je het weer ergens anders. Zoek je het bij jezelf, waar het dan ook mogen zijn. Maar er komt verandering in. Er komt een moment dat Maria niet meer weg kan kijken. En hoe gaat dat? Jezus zei tot haar. Het is opnieuw het woord van Jezus. Jezus zei tot haar. Al hetgeen gij mij in druk had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Het is altijd zo dat de troost bij God vandaan komt door het woord van God. En welk woord? Jezus zei tot haar, Maria. Hij had haar aangesproken als vrouw, net als de engel. Maar nu haar naam, Maria. En dat komt binnen. Ze wordt bij haar naam genoemd. En ze ziet, daar is iemand die kent mij persoonlijk. Maar ze hoeft er helemaal niet lang over na te denken. Maar zo werkt het in haar hart. Daar is iemand die kent mij persoonlijk. Het is niet de hovenier, het is niet zomaar iemand. Maar het is iemand die mij kent. En dat is de zaak. Dat de Heer je kent. Genade ontvangen betekent, onder andere, mogen gaan zien dat de Heer je kent. We kunnen de vraag stellen, ken je de Heer? Dat is een eerlijke vraag. Ken je Christus? Maar er ligt nog een vraag achter. Kent de Heer jou? Kent de Heer u? Nu kent de Heer ons allemaal, dat mogen duidelijk zijn. Hij kent alle 8 miljard mensen. Hij kent alle duizenden miljarden sterrenstelsels, staat er zelfs. Hij telt dat talloos Heer tezamen, roept hij alle bij haar namen. In die zin kent hij iedereen en alles. Maar hier dit kennen dat in die naam doorklinkt is anders, hè? Dat voelt u wel toch? Dat is een persoonlijk kennen. Dat is een kennen van Jesaja 43, vers 1. Ik heb u bij uw naam genoemd. Gij zijt mijne. Dat is het kennen wat Paulus zegt. De Heere kent degenen die de zijne zijn. En dat komt binnen. Als je dat in het woord mag horen, dat de Heere zegt, ik ken u. Ik ken u niet alleen van de buitenkant, ik ken u van de binnenkant. Ik ken u niet in toorn, maar ik ken u in mijn liefde. Ik ken u in verbondenheid. Ja, maar wanneer kun je dat nou zeggen? Onze naam wordt maar zo niet genoemd. Al heet je Maria. Dan lees je wel je naam, Maria, maar ja, dat zegt nog niet dat het over jou gaat. En van de meeste staat de naam er niet. Kunnen wij er onze naam dan wel invullen? Wanneer is nou dat moment dat je zo persoonlijk aangesproken wordt in de preek? Nou, het zou je niet helemaal helpen als je naam er stond. Al was het met je achternaam erbij. Al was je de enige op heel Urk die zo heette, dan nog zou je kunnen denken, heeft er misschien al een keer iemand geleefd die zo heette? Of is er ergens anders in Nederland iemand die zo heet? God zet niet onze naam in de Bijbel. En toch roept hij ons wel, heel persoonlijk. En de Heer die kan het zo maken. Dat is een geheim en daar krijg je niet de vingers achter. Men kan het zo maken dat je in de kerk zit en er staat een heel andere naam in de Bijbel. Maar je gaat je eigen naam, die mag je erin vullen. Je voelt je zo aangesproken. Je voelt, het is echt zo. Hij bedoelt mij. Hij bedoelt niet meer een ander. Hij bedoelt mij. En hoe weet je dat? Kun je het bewijzen? Dat niet. En toch weet je het zeker. De Heer neemt je apart. Hij neemt je zo apart in de kerk, dat het is alsof het helemaal niet meer uitmaakt dat er nog andere mensen in zitten. Hij heeft het oog op mij. En moet je dan al bekeerd wezen? Maar misschien denkt u wel, kijk, Maria, die was wel de Heer Jezus kwijt, maar ze was wel een kind van God. Dus het is ook wel weer begrijpelijk dat de Heer haar kent en persoonlijk gaat noemen. En dat ken ik nou niet. Aan de ene kant moeten we zeggen, je kunt pas de rust erin vinden als je hem wel kennen mag. Kijk, ik kan u wel zeggen, het kan voor u nog. Maar daar kunt u niet gerust mee zijn als het nog niet waar is. De vastheid is er dan pas als je mag zeggen, hij kent mij en ik ken hem. Dan kun je gerust verder leven. Dan kun je gerust naar de eeuwigheid toe. Voor die tijd moet je niet geruststellen met de gedachte, nou het zou voor mij ook nog wel kunnen. Misschien komt het wel goed. Alleen dan is het goed als Christus van u is en u van hem. Wat u wel mag weten, als God zijn woord spreekt, dan bedoelt hij iedereen die je aanspreekt. Dat is het eerste wat we moeten weten. Als u het woord hoort, dan is dat een woord voor u. De bedreiging geldt voor u, maar ook de belofte geldt voor u. God spreekt u aan. En dat is niet maar een algemeen woord voor algemene mensen. Maar dat is een woord voor iedereen van ons persoonlijk. In die zin kijkt God u allen aan, ook al kijkt u God niet aan. En God spreekt u allen aan. En als u dan vraagt, Heer, bedoelt u mij? Dan zegt God, ja, zeker. Ik bedoel u, ik bedoel jou. Maar het kan dus wel heel goed zijn dat je dat niet ziet, niet wilt zien. En dat niet binnenkomt. En daar zien we dat geheim nou van het werk van God. En dan kunnen we niet op God afschuiven, moeten we wel bewonderen. Hoe gaat dat nou, als je hart ervoor geopend wordt? Hoe komt het nou dat je 1000 keer in de kerk gezeten hebt en het ging allemaal langs je heen, het was allemaal voor een ander. En dan zit je in de kerk, het is voor jou. Hoe komt dat? Dat komt niet doordat u die 1000ste keer of die 1001ste keer in één keer een ander mens was. In één keer een stuk geloviger. Nee, het geheim daarachter is toch altijd het geheim bij God vandaan. Dat God naar je omziet. Dat je alleen maar verbroken kan zijn. Zoals het ergens in de Bijbel staat. Is het zo dat u omgezien hebt naar iemand die niet naar u omzag? Dat zul je dan toch moeten erkennen. God zag naar mij om. Voordat ik naar hem omzag. Nogmaals, dat is niet om dan de boot maar af te houden en zeggen, nou, zolang is dat niet gebeurd, kan ik er niks mee. Bij Maria, ja, ze kon er dan wel niks mee, maar ze moest er wel wat mee. Dat eerste woord van de Heer Jezus was ook al voor haar. En als u het gevoel hebt, het blijft van me afstaan, dan is dat het probleem van uw ongelovige hart. Maar niet het probleem van het woord van God. God meent wat hij zegt. Ook al blijft uw hart ervoor gesloten. God roept u. En God bedoelt dan ook daadwerkelijk dat u er op die roeping ingaat. Niet volgend jaar. Niet morgen. Maar zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Vandaag is de roepstem van de Heer welgemeend voor iedereen. Als je dan je roepstem naar binnen krijgt. Wat ligt er dan een wonder achter? Dat je moet zeggen en dan ook mag zeggen. Het begon niet bij mij. Want als het bij mij begon, dan moet ik bang zijn dat ik het met dezelfde snelheid weer verlies. Vandaag heb ik het, morgen ben ik het kwijt. Als het van mij afhangt. Maar als nou de Heere zegt, ik heb u bij de naam geroepen. Gij zijt mijne. Kijk, wat ligt er dan vast? Dan ligt het eeuwig vast. Dan staat hij ervoor in dat nooit meer kwijt is. Wat een wonder als je dat zo mag herkennen. Zoals bij Maria hier gebeurt. Maria, dat die naam die hij noemde van binnen. En dan gaan er ogen open. De tranen zijn als het ware in één keer weg. De schellen vallen van de ogen. En ze beantwoordt het woord. Rabboni, meester, u was er al lang en ik had het niet in de gaten. Het is een beetje wat Job zegt. Met het gehoor van mijn oren heb ik u gehoord. Job 42 vers 5. Maar nu ziet mijn oog. Ik heb het met het gehoor gehoord. Dat betekent het was eigenlijk nog maar op afstand. Maar nu ziet mijn oog, nu komt het binnen. Nu is het levend. In Maria's geval was dat letterlijk. Zij zag Jezus staan. Die avond, toen was het voor de andere discipelen letterlijk. Toen kwam Jezus in hun midden. En ze zagen hem. En een week later, toen kwam die bij Thomas. En Thomas zag hem. Maar dan zegt hij tegelijk daar, ditzelfde, dat gaat nu ook gelden voor anderen. Omdat gij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd, maar zalig zijn degenen die niet gezien hebben. Dat betekent niet met de lichamelijke ogen en niet Jezus met zijn opstandingslichaam. Die niet gezien hebben en toch geloofd hebben. Je zou kunnen zeggen, niet gezien hebben en toch gezien hebben. Ziende op Jezus. De overste leidsmannen, volleinde des geloofs. Nog nooit lichamelijk gezien. En toch gezien. Toch het oog op Jezus mogen slaan. Toch zo zeker weten dat hij daar is. Zo zeker. Dat je hart erbij openbreekt. Dat je alleen nog maar kan zeggen, Rabboni, Heere, lieve meester. En wat voor woorden je er ook bij kan zeggen, maar he, dat... Waar hij je naam noemde. Dat je zijn naam mag noemen. Hij noemde die naam persoonlijk. En dat hij die naam persoonlijk gaat noemen. Niet maar als de Heere en de God en de zaligmaker. Maar mijn Heere. Mijn God. Mijn zaligmaker. En zo gaat Maria weg. Nu heeft Maria iets anders te vertellen. En ze gaat straks weg. Straks moet ze weg. Maar nu kan ze wat anders vertellen. Dan kan ze spreken van de ontmoeting van de Heer. En niet alleen voor haar. Maar ook voor die anderen. Daar ben ik verder heel kort over. De laatste twee versen. En dan zegt de Heer Jezus, raak mij niet aan. Want dan wil ze hem vasthouden. En dan wil ze hem bij zich houden, wil ze hem naar beneden trekken als het ware. Nee, zegt de Heer Jezus, dat kan niet. Je mag wel op mij zien. Maar je mag mij niet vasthouden. Maria wil Jezus in bedwang houden, zeg maar. He, dat zij hem gaat sturen. Nee, zegt de Heer Jezus, dat is niet de zaak. Hij staat erboven. Hij heeft het over ons voor het zeggen, wij niet over hem. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hen. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. Daar zegt de Heer Jezus. Dat wat je nou zelf geleerd mag hebben van mij, zeg het ook tegen die broeders. En zeg tegen hen, dat vooral. Zeg tegen hen, er is een vader in de hemel. Dat is niet alleen mijn vader, maar ook uw vader. Zo hecht. Als die hemelse vader aan zijn zoon verbonden is, zo hecht is die hemelse vader aan zijn kinderen verbonden. Ik weet zeker dat Maria dat met heel haar hart heeft kunnen zeggen. Nu ze gezien heeft. Nu ze het gevoeld heeft. Nu het zo bevestigd mag liggen in haar hart. Dan kan ze het ook in die volheid zeggen, discipelen. Treur niet, discipelen. Wees niet bevreesd als je hem niet ziet. Nu niet. Hij zal zich openbaren. Maar ook straks niet, als hij naar de hemel is. Daarom is het ook een boodschap voor ons. Als Jezus naar de hemel is. En hij kan nooit Totdat hij wederkomt. Lichamelijk gezien worden. Dat is geen ramp. Integendeel. Daar in de hemel is hij even dicht bij al zijn kinderen over heel de wereld. Christenen in Nieuw-Zeeland, in Israël, in Brazilië. Die kunnen allemaal even dicht bij de hemel zijn. Even dicht bij de Heer Jezus. Als christenen hier. Als de discipelen toen. Want Jezus in de hemel verbonden is met heel zijn kerk. Met de hemel, om zo te zeggen, die is boven allen. En daarom, er is zo'n zekerheid in de zaligmaker. Zo'n zekerheid voor heel de kerk. Laat het dan wel de vraag zijn, is dit ook wat u zoekt? Zegt u het inderdaad mee? Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, waar was mijn hoop en moed gebleven? Dan kunnen we het ook zeggen. Wacht op de Heere, God vruchten schaar. Houd moed, hij is getrouw, de bron van alle goed. Amen.